Wij zongen, ik zal mijn heiland zien. Maar waar we gebleven waren in Lucas 19, zag men dat toch niet? Want dat is wat de Heer over de stad zegt. Wij zijn daar bij de zogeheten intocht, ik zeg het nog een keer, de optocht naar Jeruzalem. Waarvan dan staat in vers 37, en als zij inmiddels, want bij nu lees ik altijd inmiddels, omdat het dat nou eenmaal betekent. Als zij inmiddels genaakte aan de afgang des Olijfbergs, begon al de menigte discipelen zich te verblijden en God te loven met grote stemmen vanwege al de krachtige daden die zij gezien hadden. Dat wil zeggen, Jeruzalem komt in zicht en nou slaat de euforie toe. En ze beginnen Psalm 118 te zingen. Nou ja, woorden van die strekking. Gezegend is de koning die komt in de naam des Heren. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste. En sommige der fariseeën uit de scharen, u weet wel, dat zijn de religieuzen. Die hebben een geloof, heet dat tegenwoordig. Religieuzen. Die zeiden tot hem, meester, bestraf uw discipelen. Het zingen van psalmen is kennelijk niet gepast in het openbare leven of in de openbare ruimte. Zeker het zingen van kerstliederen. Midden in de zomer, dat kan natuurlijk ook niet. Toch? Ongepast. Ja. Nou, in ieder geval, meester, bestraf uw discipelen. En hij antwoordde, zeiden tot hen, ik zeg u lieden dat zo deze zwijgen de stenen haast roepen zullen. Dat is een dubbelzinnige taal. De stenen haast roepen zullen. Als je het in het Hebreeuws zegt, zijn stenen zonen. Net aan, maar het kan. En die roepen. En stenen roepen ook tot vandaag. Ik zei u, Jeruzalem, dat is één hoop stenen. Er wonen mensen in, maar ja, het is één hoop stenen. En ze roepen. Dat heb ik u net verteld. Mijn vader zei trouwens, ik wil er nooit meer naartoe. Ik heb zelden zo'n goddeloze stad gezien. Nou weet ik niet hoeveel steden hij bezichtigd had, eerlijk gezegd, maar... Behalve natuurlijk stad. Ommeland ook trouwens, ja. Maar goed, maar... Hij zegt een goddeloze stad, het ziet er niet uit, het is één grote ruïne. En voor zover het dan toch wat is, zal het toch verwoest worden. Dan moet je emotioneel ook tegen kunnen. Tegen dat soort dingen. Nou ja. En dus wordt het... Dat de stenen zullen spreken. Over die stenen gaat het vervolgens. Er zal geen steen op steen blijven. Want wat hij zegt is, als hij nabij de stad kwam en dus de stad duidelijk in beeld was. En hij sprak tot de stad en zei, och, of gij ook bekendet, dat kun je theatraal doen vanaf de Olijfbergen, de stad toespreken. Och, of gij ook bekendet, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede, shalom, dient. Vrede had onderwezen moeten worden vanuit Jeruzalem. Maar Jeruzalem zelf zag niet, bekende niet wat tot hun vrede dient. Ook nog in de, let op, ook nog in deze uw dag. Hoe zeg je met zoveel mogelijk nadruk dat het gaat om die speciale dag? Ook nog in deze. Nee, niet nog in deze, maar ook nog in deze uw dag. Want het was de tiende van de eerste maand, de dag voor het in huis nemen van het paaslam. Hier kwam het paaslam naar zijn huis. Tiende van de eerste maand. Het was de verjaardag van de doortocht door de Schelfzee op de derde dag onder Jozua. Profeteert dus. Er is iets profetisch aan. De laatste dag was het bovendien op de dag nauwkeurig, voor zover wij weten en kunnen nagaan. De laatste dag nauwkeurig van de 69 weken van Daniël, met dus nog maar 1 week, dat wil zeggen van jaren, te gaan. 2520 dagen te gaan. Het aanbreken van de 70ste week van Daniël. 2520, 2 x 1260, toch? Ja, toen maar. 7 x 360. Ook nog in deze uw dag. Het is een specifieke datum, op allerlei manieren. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Ik zal mijn heiland zien. Daar was hij. Maar nu is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen andere dagen, nog een keer verwijzing naar dagen dus. Er zullen dagen over u komen dat uw vijanden en begraving rondom u zullen opwerpen en zullen u omsingelen en u van alle zijden benauwen en zullen u tot de grond nederwerpen. Dit is de verwoesting van Jeruzalem door de Romeinen aangekondigd. Officieel beëindigd, voltooid in het jaar 70 van onze jaartelling. Dat is binnen die generatie. En ze zullen u tot de grond nederwerpen en uw kinderen in u. En zijn 10.000 Joden gekruisigd door de Romeinen. Toen. Nee, dat waren ze niet allemaal. Ze zijn ook in menigte gevlucht naar Egypte. U weet toch waar Israël oorspronkelijk vandaan komt als volk? Maar ze zijn terug, ik zeg het even met de woorden van Mozes. Ze zijn teruggekeerd naar Egypte op een weg waarvan de Heer gezegd had, die zult gij nooit meer zien. En ze hebben zich als slaven verkocht in Egypte. Terug naar af, heet dat. Zo liep het officieel met de Joodse natie af. Heb je dat? En de zaligheid, de zegeningen, de Messiaanse zegeningen, gingen naar de andere tak van de familie, naar het andere deel van Israël, naar de 10 stammen van Israël, naar het westen, naar het noorden en westen, naar Britam, naar Brittannië. Ik citeer Jesaja op dit moment. Daar ging het naartoe, naar de 10 melaatsen die genezen waren, worden dan wel naar de 10 dienstknechten of naar de barmhartige Samaritaan. Nou ja, ik moet eigenlijk zeggen, die Samaritaanse vrouw. Nou ja, enzovoort. Ik bedoel, dat kan ik allemaal zo niet uitleggen. Maar daar ging het naartoe en van daaruit werd toen de gemeente gebouwd. Niet uit het dochtertje van je Iris, maar uit de bloedvloeiende vrouw. Heb je dat? En vele eerste werden laatste en vele laatste werden eerste om aan te zitten in het koninkrijk. En zo kunnen wij waarschijnlijk uren doorgaan, maar toen maar. Ze hadden het niet begrepen, ze hebben het niet gezien. En waar ik nu nog aan voorbij gegaan ben, want deze situatie op de Olijfberg is dan ook nog dat je leest in vers 28... en dit gezegd hebbende, de gelijkenis van de 10 ponden namelijk, die hij weer gevoegd had bij de geschiedenis van Zacchaeus. Het gaat verder, het stapelt zich op. Dit gezegd hebbende, reisde hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem. Dat wil zeggen, dan ga je de Olijfberg op. Als je opgaat naar Jeruzalem vanuit Jericho, ga je de Olijfberg op. Daarom moet je weer een eind naar beneden en dan weer omhoog. Naar de Stefanuspoort vandaag. En ik weet alleen dat je daar doodmoe aankomt. Vanwege de steile helling. Je denkt, ik ga gewoon de stad in. Nou ja. Maar goed. Gaan op naar Jeruzalem. En het geschiedde als zij nabij Betfage en Betanië gekomen was. Geef mij de gelegenheid om te zeggen, als je de Olijfberg zoekt in de Bijbel, dan heb je een paar problemen, want inderdaad, de term Olijfberg komt voor, maar je hebt ook andere termen waarbij dezelfde locatie wordt aangeduid. Je vindt het dus echt alleen als je studeert, hè? Als je de schriften onderzoekt. Want nou lees je over Betfage en Betanië en dan denk je, nou, dat moet daar ook ergens in die buurt liggen dan. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is op de Olijfberg. Betanië, officieel op de top van de Olijfberg. En Betfage is een van de plaatsen daar in de buurt. Nou ja, vlak daarbij, want zo groot is die hele omgeving daar nou ook weer niet. Maar daar waren zij, Betanië. Betanië wordt vertaald met iets als... men vertaalt het heel verschillend eigenlijk. Plaats van verbittering of zoiets vertalen ze het. In plaats van barmhartigheid heb ik ook al eens gehoord. En ik met mijn gebrekkige Hebreeuws lees gewoon... Bet is huis, een plaats dus huis. En Ani, ja, dat is les 1 voor Hebreeuws Ifrit voor beginners. Dat is ik. Ani is ik. Dus het huis ben ik. Of ik ben het huis. Het huis dat ik ben, Betanië, is een huis. En die ik... Ja, u weet toch wie die ik is, langzamerhand. Wie dat thuis hoort. Christus zelf, uiteraard. Hij is dat huis. Is zijn huis. Dus daarstraks zei ik, wij weten nou nog niet waar dat huis is. Van Zacchaeus. Maar dat weten we natuurlijk ook niet. Maar als er dan een huis is ergens, waar de Heer naartoe gaat en de zijne mee naartoe neemt, dan is het Bet-Ani. En ook historisch verklaart het waarom van de Heer wij al gelezen hebben dat hij elke avond de stad uitging en naar Betanië ging en daar overnachtte. Dat lag niet voor de hand. Maar hij deed het wel. En dus was het een demonstratie. Maar hij had daar kennelijk een onderkomen. En kennelijk had hij daar ook iemand die er ezels op nahield. Dat zeg ik voor degene die mij ooit probeerde wijs te maken. Dat de Heer daar een ezel liet stelen. Ja. Maar goed. Bij Betfage en Betanië. Oh ja, Betfage is... Bet is weer huis en Fage is iets als ruw. In de zin van nog ruw, onrijp. Dus dat wordt een onrijp huis. Een eentje verderop lezen wij dat hij 's morgens vroeg vanuit Betanië onderweg ging naar Jeruzalem en hem hongerde. Ik heb me altijd afgevraagd, had hij niet ontbeten dan? Maar het gaat om de symboliek. Het gaat om een profetisch aspect. En over de Heer als profeet. Hem hongerde. En hij keek naar bij een vijgenboom waaraan helemaal geen vijgen groeiden. En hij vervloekte de vijgenboom. Het was in diezelfde dagen hierna. Maar de vervloekte vijgenboom is een beeld van het vervloekte Joodse volk. Want dat leeft als Jood onder de vloek. Of dat erg is, ja, dat is erg. En daarna zeg ik, nou, je kunt het ook relativeren, want de hele mensheid leeft onder een vloek, hoor. Is dood door de misdaden en de zonde waarin men wandelt. Enerzijds en anderzijds, doordat één voor allen gestorven is, zij dus allen gestorven zijn. Dat is het nou juist. En daarom wordt het evangelie gepredikt. Eerst de Jood. En ook de Griek, Romeinen 1. Maar als zij daar dus is, de Olijfberg, het huis ben ik, en een onrijp huis, en het is nog niet klaar, en het was de tijd van de vijgen nog niet. Dat was ook allemaal daar, onrijp huis, tijd van de vijgen nog niet. En er was ietsje, was wel rijp, dat was een ezel namelijk. Toen zond hij 2 van zijn discipelen uit. Dat het er 2 zijn, dat laat ik vandaag maar gewoon even buiten beschouwing. Per slot hebben we het 4 maanden geleden gehad over 2 mannen. Toch? 2 olijftakken. Hier bij op de Olijfberg en er stuurt 2 discipelen uit. Blijft allemaal dezelfde betekenis. Zeggende gaat heen in dat vlek dat tegenover is... In het welk inkomende in het dorp, die nederzetting, Betfage. In het welk inkomende zult gij een veulen gebonden vinden waarop geen mens ooit gezeten heeft. Ontbind hetzelfde en breng het. Elders heette dat het ongebonden was, dat het vrij was. Het verhaal is eenvoudig. In de eerste plaats is ontleend aan Zacharië 9 vers 9. Ziet uw koning komt. rijdende op een ezel, namelijk het jong ener ezelin. Er waren er twee. En als de ezelin vaststaat en het jong staat erbij, is erbij, dan staat hij ook vast, die gaat geen kant op. Ik heb het ooit in een flits onderweg in Jordanië gezien. Iemand leidde een ezel aan een touw, aan de kop enzovoort. En er liepen veulen zo half naast achter. Fantastisch. Liep gewoon los, kon alle kanten op, maar het doet het niet. Blijft gewoon bij de moeder. Is het dan vrij of niet? Ja, het is vrij, maar het is beschikbaar voor de dienst. In dit geval deze. Een mannelijk jong. En de ezel is het gelovig overblijfsel van Israël. De ezelin wel te verstaan. En er wordt een zoon, een mannelijk jong, uitgeboren. Dat is dus deze colt, want het heet in het Engels een colt. Een mannelijk veulen. En die wordt gebruikt, gearresteerd door de Heer ter gelegenheid van deze zogeheten intocht in Jeruzalem. Voor deze optocht. Hebben u dat nog? Dat ezelsveulen is een beeld van de gemeente. Zijn rijdier. Het lichaam, het instrument waarvan hij zich bedient. En als ooit in de toekomst de Heer alsnog komt, terug uit de wolken die scheuren, en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, dan komt hij met zijn hele gemeente, die aan hem dienstbaar is, de mannelijke zoon, ezel, gelovig overblijfsel, geboren inderdaad uit Israël. Maar meer specifiek uit de 10 stammen van Israël, want de lijn loopt via Efraïm. Hebben jullie dat nog? Allemaal Bijbelse symboliek. En wanneer iemand vraagt waarom ontbindt gij die ezel, zo zult gij al zo tot hem zeggen, omdat de Heer het van nodig heeft. De Heer heeft allerlei relaties buiten Jeruzalem en vooral op de Olijfberg in elk geval. Niet alleen in een huis in Bethanië waar hij overnacht, en nog een huis in Bethanië, dat van een Simon. Ja, ook een Simon. Daar hebben we ook een keer een dag aan gewijd hier. Dat is weer een paar jaar terug. Simon. Simon de Farizeeër. En hij was nog meer laatst ook. De horende. Maar de eerste Simeon in de Bijbel. Simeon. De eerste Simeon in de Bijbel was wel de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. Ooit, in Genesis. En Simon, Petrus, was de eerste onder de apostelen. Tot vooraan onder hen die Jezus volgden. En dat was een Simon, dat was de eerste die het kruis des Heren droeg. Enzovoorts. Heb je dat nog? Simon. Simeon. De horende. Maar waar het over gaat, is over hoe in onze bedeling de gemeente tot stand komt. Niet uit de Joden, maar via Efraïm. Via Jozef. Weliswaar in Egypte, in het buitenland dus. En via een gevangenis. U wordt geacht de Bijbelse geschiedenis te kennen. En lees het anders maar eens na. Het is er bijzonder rijk aan symboliek. En het te mogen zien, mogen herkennen, is fantastisch. Nou goed. De Heer heeft die ezel nodig. En die uitgezonden waren, heen gegaan zijn de vonden het, gelijk u gezegd had. Later, een paar dagen later, worden 2 uitgezonden. En dan moeten ze niet een ezel zoeken, maar iemand met een kruik water op zijn schouders, die ergens door Jeruzalem loopt. En die moeten ze volgen. En dan vinden ze niet een ezel, maar een toebereide zaal. Opperzaal, wel te verstaan. Soms denk ik, die Jozef van Arimathea heeft toch overal wel zijn vinger in de pap. Daar mag u ook over nadenken, want dat gaan we nou ook niet uitleggen. Maar ze vonden die ezel, ontbonden het enzovoorts. En zo werd een vervulling gegeven aan Zacharia 9. Zie, uw koning komt arm. En hij is een heiland, hij is redder. En rijdende op een ezel. Dat wil zeggen, achterstevoren redenerend, niet op het paard zijner majesteit. Dat staat 1 of 2 hoofdstukken verder in Zacharia. En niet als koning, maar als redder, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar die hebben we 1 bladzijde hiervoor gelezen. Wat in Zacharia wordt aangekondigd, is de komst van de Heer. Dat wil zeggen, in zijn eerste komst. En in de toekomst komt hij alsnog. Maar op dezelfde manier. Dat wil zeggen, via de Olijfberg en dan eveneens, gepaard gaande met verwoesting van Jeruzalem, zijnde niet op de laatste dag van de 69ste week van Daniël, maar op de laatste dag van de 70ste week van Daniël. En daarmee is de profetie van de 70 weken uit Daniël 9 vervuld. Kortom, wat wij hier vinden is inderdaad de afbreking van de route, om zo te zeggen. Wat een feest had zullen zijn, had kunnen zijn, waarvan zij dachten dat het zou zijn, dat het wellicht en naar alle waarschijnlijkheid zou uitlopen op het openbaar worden van het koninkrijk van de Zoon des Mensen, de Zoon van David, Zoon Gods. Het koninkrijk van, dat gebeurde niet, integendeel. En de afgang des Olijfbergs werd dus inderdaad een afgang. Want dat heb je zo met een afgang. De afzink voor de Belgen onder u. Maar weet u wat nou zo aardig is? Het verhaal heeft ook een andere kant. Want wat van de kant van de Olijfberg in de richting van Jeruzalem een afgang is, is van de andere zijde bezien een opgang. Dan heet het de opgang, nee, niet des Olijfbergs, het heet de opgang der olijven, heet het dan. En daar stop ik even bij, kijk even rond. Want ja, vanaf de Olijfberg naar Jeruzalem, dan kwam je dus uit het Jordaandal, Dode Zee, de Araba, de Dood, de vlakke velden, de groeben, het graf, en dan omhoog de Olijfberg op. Want langs die kant was het een opgang. Maar van de kant van Jeruzalem heb je precies hetzelfde. Want daar heb je het oostelijk van Jeruzalem, van noord naar zuid, het Kedrondal. In het Nederlands heet dat het Zwarte Water. Want Kedar, Kedrondal. Kedar betekent zwart. Kortom, die beek, Kidron of Kedron, hoe het maar tot ons komt, via het Hebreeuws of via Hebreeuws en Grieks. Die Kedron, die beek, is net zo goed een beeld van de dood. Van de hoogte van de Tempelberg in Jeruzalem is naar beneden de dood in, om zo te zeggen. Dan moet je de Kedron over. Dat staat ook een paar keer in de Bijbel. Ook het Nieuwe Testament, ook van de Heer en zijn discipelen. Over de Kedron kwamen ze in Olijvenhof enzovoort. En daarna gaat de route omhoog. Dus vanaf de kant van Jeruzalem is het eigenlijk hetzelfde, min of meer. Alleen op veel, veel kleinere schaal. Maar het is naar beneden en dan omhoog de berg op. En dan heet het vanuit de Kedron, vanuit de dood als het ware, de opgang der olijven. En dat komt ook in de Bijbel voor. En dat is in 2 Samuel. En die zoek ik dus nu op. Dat is trouwens bij mijn weten de eerste keer dat deze locatie in de Bijbel vermeld wordt. En hij is veelzeggend. In 2 Samuel 15 namelijk is David koning. 2 Samuel 7 trouwens. Was hem toegezegd dat zijn dynastie, zijn huis, bestendig zou zijn, alle generaties door. Niettemin, in 2 Samuel 15 wordt hij bedreigd, voor wat de troon betreft, door Absalom, van wie wij eigenlijk niks negatiefs in de Bijbel vinden, of het zou moeten zijn dat hij zich keert tegen zijn vader David. Want van al het andere in de Bijbel over hem vermeld, daar valt niks op af te dingen, niks op aan te merken. Voor de modernen en de materialisten onder u, het was een knappe verschijning. En voor zover je haar goed moet zitten, zat dat goed. Dat heb ik begrepen, toch? Wordt zelfs gewogen enzovoort. Een fantastische bos haar. En haar staat voor kracht. Daar kan je nog navragen aan Simpson. Dus ook overdrachtelijk, een schitterende figuur. Hij nam het ook op voor zijn zus, al kostte het zijn eigen reputatie wellicht. Hij moest er jaren voor vluchten. Hij heeft jarenlang zijn vader ook niet meer gezien. En dat soort dingen weer. Ja, dat is ernstig. Maar geen negatieve dingen. Echt niet. En hij zette zich in voor recht en gerechtigheid in Jeruzalem en het hele land. Hij zei, mijn vader is daar een beetje, nou ja, die kan het niet helemaal goed aan meer of zo. Kom maar meteen naar mij, dan regel ik het wel. En hij stal, dat is het enige negatieve wat je dus leest. Althans, sommigen zien dat negatief. Hij stal het hart van het volk. Nou ja, en dat was het dan. Een ijveraar voor de wet. En overdrachtelijk is hij dat ook, want hij is de uitbeelding van de wet zoals eerder Saul dat was. Want de wet is heilig, rechtvaardig en goed. Maar die staat de komst van de Messias in de weg. En de wet moet eerst beëindigd, dan wel vernietigd worden, voordat de Messias komt en de beloften aan Abraham gedaan vervuld zullen worden. Dat was Galaten hoofdstuk 3, kort samengevat. Staat er echt allemaal. De wet moest eerst weg, omdat de belofte genadiglijk zou gegeven worden. En niet uit de wet of werken, niet op grond van verdiensten, maar uit genade. Daarom moest de wet eerst beëindigd worden. Daarom moest Saul eerst overlijden, voordat David definitief, die al lang gezalfd was, de troon kon bestijgen. Toch? En hier is het nog iets erger. Want David was al op de troon, maar het was Absalom die hem bestreed. Zijn eigen zoon. Over wie David trouwens ook niks lelijks te melden heeft. Het is Absalom, mijn zoon, mijn zoon. Ja, er waren twee zonen van David, ouder dan Absalom. De een was vroeg overleden, was de tweede. En de eerste, ja, die had het aangelegd met Absalom's zuster, weet u nog? En die is door Absalom, althans op initiatief van Absalom, gedood geworden. Dat heet bloedwraak en is volkomen legitiem. Dus ja, Absalom was de derde overlevende en dus de kroonprins. Eigenlijk. En die trok ook inderdaad de macht naar zich toe. Nou goed. Maar hij is een beeld van de wet. En waar de wet heerst, waar het volk die wet wil hebben en zich volk zich opstelt achter Absalom, is er voor de Messias, voor David om zo te zeggen, geen plaats. En in plaats dat David, die immers alle omliggende volkeren tot in de weide omtrek aan zich had onderworpen, aangezien David dan de wapens oppakt tegen Absalom, doet hij in plaats daarvan helemaal niks. Hij pakt zijn spullen bij elkaar. Hij zegt, nou, dan gaan we maar, want anders overleven we dit niet. En hij verlaat Jeruzalem. Samen met twee hoge priesters. Ja, er waren er twee, maar daar heb ik eigenlijk geen tijd voor om uit te leggen. Dat soort dingen. Nee, dat is een verwijzing naar de beide huizen van Israël. Want er zijn er helemaal twee huizen van Israël. De twee en de tien stammen. Dat verhaal is dat. En de lijn van erfrecht wisselt soms. Springt van de een naar de ander over. Dat was bij het hoge priesterschap ook gebeurd. Maar ja. Ik zei al, ik laat hem toch maar buiten beschouwing. Maar David en de zijnen vluchten de stad uit. Inclusief de Ark des Verbonds. Die gedragen wordt door de Levitische priesters. Verdwijnt ook uit de stad. Naar de Olijfberg. Neemt echter niet weg dat David ze terugstuurt. De priesters Abjatar en Zadok. En hij zegt, jullie moeten als spionnen, als mijn vertegenwoordigers fungeren in de stad. En jullie twee zonen ook. Ze hadden allebei een zoon ook nog. Heb je dat nog? Moeten terug? Nou ja. Maar niet meer waar ze allemaal de stad uit. En hij leger komt mee en de wacht komt mee van de Filistijnen. Want de Pleti en de Kreti, dat waren Filistijnen van Kreta. Want Filistijnen komen van Kreta. Daarom heet het zo Kreti. Maar vooruit maar weer. En die gaan ook mee. Ze staan voor de oude mens eigenlijk. En de oude mens heeft van de wet niet veel goeds te duchten. Dus ze kunnen maar beter met David meegaan. En dat is wat ze ook doen. Maar goed, dat is allemaal terzijde en dat zijn details. Het punt is, David ging omstandig, want dit was een lang verhaal, veel te snel, en die hebben het niet kunnen volgen, mag ik hopen. En zo is het met het hoofdstuk ook. Ons wordt omstandig vermeld dat David de stad uitlaat. Ze had net zo goed in één zin kunnen staan en David en zijn getrouwen gingen tot de stad uit. Dat is half Gronings, maar vooruit. Ze gingen de stad uit. Wat was het dan? Of gewoon vluchten, met twee T's weliswaar. Dus het wordt toch een lang woord, maar vooruit. Meer had niet gehoeven. En in plaats daarvan krijgen we een uitgebreid verhaal. De koning gaat te voet uit en ze gingen de stad uit te voet. En hij liet 10 bijwijven achter. Soms denk ik, hij had het toch zat. Maar goed, dat mag je niet denken, even mij verzekerd. Dus hij liet 10 vrouwen achter en... Bijvrouwen achter om het huis te bewaren, op de winkel te passen. En ze gingen te voet uit en ze bleven staan in een verre plaats, vers 17. En al de knechten gingen aan, ze zeiden, de Kreti, de Pleti. Dat waren namelijk Getieten en dus kwamen ze uit Gat, de Filistijnse plaats. En toen zei de koning tot Itai, de Getiet en dus de Pleti, namelijk Kreti uit Gat, enzovoorts. Allemaal ingewikkeld en nou ga dan maar mee. En dan komen we bij vers 23. En het ganse land weende met luide stem als het volk overging. Ook ging de koning over de Beek Kidron. Heb je dat? Het wordt specifiek vermeld. Het is vanzelfsprekend dat hij daarover ging. Als je die kant de stad uitgaat, dan ga je over de Beek Kidron. Maar het wordt wel speciaal vermeld. Het is een beeld van de dood, eigenlijk. Recht naar de weg der woestijn. En de weg naar de woestijn is de weg van Jeruzalem naar Jericho over de Olijfberg heen. En de andere kant van de Olijfberg, oostelijk ervan, is woestijn. Nou, het is tegenwoordig nogal bebouwd, maar vooruit. Maar van oudsher is het onderdeel van de woestijn van Juda, van Judea. En dan worden de priesters vermeld die de ark dragen. En toen zeiden de koning, ga maar weer terug naar de stad, want daar hoort hij thuis en jullie eigenlijk ook, dus doe maar. Maar hou mij op de hoogte met van wat er in de stad gebeurt. Maar zelfs zei hij, vers 28, ik zal vertoeven in de vlakke velden der woestijn. Maar vlakke velden is de vertaling van Araba, de Syrisch-Afrikaanse slenk. Het platte stuk land in de breuk van de aarde, in de slenk. Dat wil zeggen, het is het Jordaandal. Maar zoals gezegd, in die omgeving, een meter of 400 beneden het zeeniveau. De diepte. Als je er komt, die weg, is natuurlijk een nieuwe weg gemaakt voor de autobussen. Want de toeristen moeten er met gemak kunnen komen. Het enige wat je onderweg ziet is Bedouinen. Die overal kunnen leven, kennelijk. En de schapen en de bordjes, hoeveel meter je onder de zeespiegel bent. Onder zoveel tijd. En een herberg, want bij gebrek aan een herberg van de barmhartige Samaritaan heeft men er één gebouwd. Dat is voor de commercie. He? En dan zegt zo'n geert, ja, dat is waar Jezus overnacht heeft. In de herberg van de Samaritaan, waar Jezus overnacht heeft. Nou, in de eerste plaats was het niet de historische plek, want het was een gelijkenis namelijk. Die herberg, toch? En het was niet Jezus en het was ook niet de barmhartige Samaritaan die daar overnacht heeft. Ook niet in het verhaal. En zo word je wat op de mouw gespeld. Door beëdigde gidsen. Ik vind het wel grappig. Maar goed. De dood dus. De vlakke velden. Eigenlijk zou ik meteen moeten zeggen, en zo ging hij door die vlakke velden, stak zelfs de Jordaan over. En toen kwam hij te Mahanaim, maar dan ben je in hoofdstuk 17, vers 24. David nu kwam te Mahanaim. Heb je die? Dat is na vers 23, hè? 17, vers 24. Heb je die niet gelezen? Nee, hè? Achitofel, dat is de man die dwaas was. Hij is een beeld van het Joodse volk, sorry, dat is zo. Daarvan staat, hij ging naar huis en gaf diverse mensen opdrachten, waarschijnlijk voor zijn begrafenis, en verhing zich. Al zo stierf hij en werd begraven in zijn vaders graf, Achitofel. Maar u herkent toch Judas, die zich verhing, en dus het Joodse volk. Achitofel had de kant van Absalom gekozen. Maar had zich daar zo onmogelijk gemaakt dat hij geen uitweg uit het leven meer zag dan deze. Net als Judas. En zo is het met het Joodse volk dus feitelijk ook gegaan. En David aan de andere kant kwam te Mahanaim. Dat maakt voor ons echt niet uit waar hij terecht kwam. Ergens oostelijk van de Jordaan die hij overgetrokken was. Het enige belang ervan is dat Mahanaim een plaatsnaam is die zijn oorsprong vindt in de geschiedenis van Jacob, die zijn familie verdeelde in twee kampen, in twee delen, met de gedachte, als ik straks Esau tegenkom, want dat was de bedoeling, en hij wil kwaad, dan grijpt hij misschien eén deel van mijn familie, maar dan heb ik het andere deel nog achter de hand. Of dat moreel verantwoord is? Nou, in oorlogstijd moet je soms moeilijke beslissingen nemen. En soms mensenlevens offeren, ook voor de goede zaak. Het was kort geleden 4 mei, dus ik mag het nou even zeggen. Toch? Maar die twee kampen, het ging verder goed met Esau, je hoort er ook niks meer over. Maar hij noemde de plek waar hij dat deed, Mahanaim, wordt vertaald met twee kampen. En het duidt op wat de Heer deed met zijn volk. Hij verdeelde het in twee kampen, twee huizen van Israël. Zijn de Ephraim en Juda, zijn de, bij ons bekend als 10 stammen en 2 stammen. Hij verdeelde ze in tweeën, onder hetzelfde motto uiteraard. Gaat het met de ene familie fout, heb ik de andere nog. En in de praktijk, achteraf gezien kun je makkelijk zeggen, gaat het met Juda fout, met de Joden fout, dan heb ik altijd Ephraim nog. Achter de hand. Verstopt. In het noorden, in Tsafan. Borealis. Heeft hij nog een boreaal volk? Ik gebruik maar wat moderne termen. In het noorden. In het geheim. Tsafan, in de safe. Achter de hand. En zo is het gegaan. En als David hier vlucht, komt hij. Als David hier vlucht voor Absalom, is het een uitbeelding van hoe weliswaar het nieuwe verbond is aangebroken. Maar dat de Messias niet welkom was in Jeruzalem. Daar had het hele volk liever de wet, liever Absalom. En de Heer heeft Jeruzalem achter zich gelaten. Heeft aanwijzingen gegeven, zodat hij wel op de hoogte bleef van de gang van zaken in Jeruzalem. Maar hij is met de zijnen vertrokken via de Kedron, via de Olijfberg. Vanuit Jeruzalem de Olijfberg over. Daarna heeft men vandaar hem niet meer gezien. Olijfberg over. En hij ging naar Mahanaim, in de vlakke velden. Dat wil zeggen, voor de symboliek was hij dood. Maar vervolgens Mahanaim, de twee kampen. Het is de verwijzing naar het verschijnsel dat de Heer twee huizen van Israël heeft. En dat hij in onze dagen zijn beloften aan Israël gedaan, vervult. Niet via Juda en dus een koninkrijk brengen, maar via Ephraim en dus is wel degelijk het nieuwe verbond in werking. Maar niet in Jeruzalem, maar daarbuiten, want in Jeruzalem heerst Absalom. De wet. Totdat daar een eind aan komt. En dus David verlaat Jeruzalem en dan staat er dat de twee priesters, Sadok en Abjata, brachten de ark Gods weder te Jeruzalem. Dat bleef bij het oude. Maar David zelf ging op, vers 30. Let op dat je twee keer op tegenkomt dan, hè. Hij ging op door de opgang der olijven. En nou de derde keer op. Opgaande en wenende. En daarstraks in Lucas 19 kwamen wij van de andere kant. Toen genaakte hij aan de afgang des olijfbergs. Maar de eerste keer dat de locatie vermeld wordt in de Bijbel is hier. En dan is het de opgang des olijfbergs. Want het positieve van het hele verhaal is natuurlijk dat nog steeds David koning is. En als je hem zoekt, moet je de stad uit, over de Kedron, gestorven voor de wereld en gestorven voor de wet en daarmee ook voor de zonde, over de Kedron de Olijfberg op. En vanuit Jeruzalem is dat het laatste wat men van David gezien heeft. Maar ergens achter de Olijfberg is hij verder getrokken en heeft hij zich gevestigd for the time being in Mahanaim. Onder verwijzing dus nadat er nog een ander huis van Israël is, om zo te zeggen. Nou, en binnen dat kader valt deze hele geschiedenis. Het duurt enige hoofdstukken. Niet alleen tot en met de dood van Absalom, maar ook de kwestie van Mephibozet en de kwestie van Simei en wat het maar was allemaal, Achitofel. En uiteindelijk in hoofdstuk 18, omstandig de dood van Absalom. Hij hing aan een eik. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hebben ze zich nooit afgevraagd waarom de term niet gewoon is en ieder die aan het kruis hangt? Daar wordt het namelijk op van toepassing gebracht, maar waarom heet het hout? Nou, omdat het zo staat in het Oude Testament, maar het woord hout, ets, is ook gewoon boom. Alles van hout heet zo. Aan iets van hout. En in het geval van Absalom, hij hangt aan een eik. Dat is in vers 10 bijvoorbeeld. Hè. Ik heb Absalom zien hangen aan een eik. De vraag is nog wanneer. En dat is in het woud van Efraïm. Dat staat in vers 6. Dus ergens bij Efraïm. Ook een verwijzing naar de 10 stammen van Israël. En dus onze tegenwoordige bedeling. Hebben u dat nog? Want ja, men moet komen tot de erkenning van dat Absalom gestorven is. En hij is door eigen toedoen gestorven, zoals Saul. Wij zeggen, hij pleegde zelfmoord. Nou, dat is overdreven. Hij heeft er wat sneller een einde aan gemaakt, anders was hij in de handen van de Filistijnen gevallen. En ik zou zeggen, dat wil je ook niet. Dus er zat ook weinig anders op, maar strikt genomen, hij heeft het zelf gedaan. Hoewel het schijnt dat hij nog iemand anders ook nog er een opdracht toegegeven had. Maar dan nog blijft het zijn initiatief, om zo te zeggen, zoals men het. Bij Absalom gaat het een beetje anders. Hij heeft gewoon pech, want hij komt om door zijn eigen heerlijkheid. Dat wordt zijn dood. De heerlijkheid van de wet is bijvoorbeeld dat de wet een einde maakt aan alle zondaren. Ja. Maar als het gebeurd is, of als het gebeurt, betekent dat meteen het einde van de wet. De wet is alleen iets als iemand eronder leeft. Maar als alle onderdanen van de wet door de wet gedood zijn, en u en ik, wij zijn door de wet gestorven, door de wet, voor de wet gestorven, Galaten 3, ja, dan heeft de wet niks meer te doen. Dan is de wet beëindigd, voltooid, vervuld en daarmee tot niets geworden. Of, zoals het in Colossense 2 staat, aan het kruis genageld. Begrijp je me goed, dat is al gebeurd. Maar er zijn er niet zoveel die dat erkennen. Mijn vraag zou dus kunnen zijn, hebt u Absalom al eens aan een eik zien hangen? Ja, dat klinkt onbenullig, maar U begrijpt toch wat ik bedoel? Dat is wat hier beschreven. We hebben absoluut, er was niemand bij toen het gebeurde. Maar ze hebben hem zien hangen aan een eik. Uiteindelijk moet Israël, heel Israël, in ieder geval het Joodse volk, tot de erkenning komen dat de wet gekruist is. Via de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dat zal ook, want er staat, en zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. Dat is inderdaad zo. Maar dat komt pas in de toekomst, dat men dat zal zien. Absalom. En daarna zullen ze over hem rouwklagen, Zacharia 12 vers 10, vanaf vers 10. En ze zullen dan, als ze hem zien, zullen ze over hem rouwklagen als over een enig geborene. Hetgeen voor de hand ligt, want het was zij. De enig geborene, de eerstgeborene, enzovoort. Degene met de hoogste rechten, degene met de kroonsrechten, hoge priester naar de orde van Melchizedek, en wat dat maar is, die. Die zullen ze zien en ze zullen over hem rouwklagen staten. Geslacht van Simeon in bijzonder. Ontleend aan deze geschiedenis. Maar toen maar weer. Begrijp je wel, die dingen grijpen zo in elkaar. Maar de centrale plek hier is de Olijfberg. Langs die Olijfberg moeten ze ook weer terug. En ook dat wordt vermeld. Dat men terug naar Jeruzalem gaat, na enige rouw enzovoorts. En dan is weer de vraag wie erbij is en wie dan David eer geeft en wie hem begeleidt bij zijn werkelijke intocht in Jeruzalem. Is dat Juda of Efraïm? Over die twee gaat het namelijk. Dat is het laatste deel van hoofdstuk 19. Over Israël ontevreden over Juda staat er in mijn Bijbel boven. Boven vers 41 van 2 Samuel 19. Want ze claimen allebei, Juda zowel als Efraïm, naar ons vertaald de twee zowel als de tien stammen. Ze claimen allebei, maar de eis van ons. En ze hebben allebei gelijk. Maar jaloers zijn ze op elkaar. En dat is precies wat over onze bedeling geschreven wordt. En daarna wordt gezegd, maar de jaloersheid zal wijken. Zal dan pas verdwijnen. De jaloersheid van Juda op Efraïm. U weet wel, Juda zou immers tot jaloersheid verwekt worden door wat Lo-Ami was. Daar gaat het over. En dat alles kom je tegen bij deze gelegenheden op de Olijfberg. In het Oude Testament trouwens komen wij de Olijfberg nog wel vaker tegen. Ik heb u net al genoemd 2 Koningen 23 vers 13. Maar dat komt overeen met 1 Koningen 11 vers 7. Omdat Salomo daar afgoderij bedrijft, altaar laat oprichten. In een negatieve toepassing die ook grote consequenties gehad heeft voor Salomo zelf en voor zijn rijk overigens. Maar die laat ik verder dan liggen. Maar ik moet u wel laten zien, Ezechiël hoofdstuk 11. Want daar is ook sprake van de Olijfberg. Dat is dan in de boeken van het Oude Testament de vierde keer. In Ezechiël hoofdstuk 11. Ezechiël is altijd wat lastig om eruit te citeren, omdat Ezechiël tegen een wat vreemde achtergrond staat. In het algemeen wordt gedacht, wij kennen die man eigenlijk niet. Want in de historische boeken of zo kunnen wij hem niet plaatsen. We hebben wel begrepen dat het is in de dagen van de ballingschap. Maar in de dagen van Jeremia, die leefde in die dagen, nog in het land, in de dagen voor de verwoesting van Jeruzalem, maar de ballingschap was al lang begonnen inmiddels. In Jeremia komen we hem niet tegen. En bij Daniël, die in de ballingschap leefde, komen we hem ook feitelijk niet tegen. Nou ja, in één citaat. Maar de man zelf komen we niet tegen. En de reden daarvoor is, en ik aarzel altijd om het te zeggen, maar omdat ik het dan altijd zeg, Maar ik vind dat nodig. De reden daarvoor is dat Ezechiël zich weliswaar bevond onder de ballingen in ballingschap, maar niet onder de Joden. Maar die andere ballingen, die redeneert men altijd weg. Die beschouwt men sinds het ingaan van ballingschap verloren. Ik heb het over Israël, zijnde het tienstammenrijk dat officieel verdween in de Assyrische ballingschap. Werd weggevoerd naar Assur. En ja, ik weet niet, theologen schijnen er problemen mee te hebben. Maar de Heer geeft ook onder de tienstammen een profeet, op het moment dat hij ook onder de twee stammen een profeet geeft. Namelijk op het moment, in de jaren feitelijk, van de ondergang van het tweestammenrijk Juda, geeft God Jeremia, die in het land en in Jeruzalem met name optreedt, en aan de andere kant Daniel onder degenen die al weggevoerd waren in ballingschap. Maar hij geeft ook Ezechiël, die optreedt onder de tien stammen van Israël, in wat niet meer Assyrische ballingschap kan heten, want het rijk van Assur was al overgenomen door Babel. Maar dus in de ballingschap. En ik weet het zo zeker, omdat nogal wat keren, volkomen overbodig, gemeld wordt dat Ezechiël zich bevindt aan de rivier Chebar. En ik laat die vreemde verklaringen allemaal maar buiten beschouwing vandaag. Ik zeg gewoon, die staat gewoon op de kaart en hij bestaat vandaag nog. Dat is de rivier Chabor. Zo spreken ze het uit. Chebar, Chabor. Ze hebben drie letters. Chebar. Het is verwant met Begoer. En dus met eerstgeboorterecht. Maar dat doet nou niet zoveel te zaken. Wat de zaken doet, is dat rivier Chabor, zij rivier van de Eufraat, geloof ik, maar die ligt niet bij Babel, die ligt een kilometer of 500 noordelijker. Dat is een flink stuk. En daar was Ezechiël onder de tien stammen van Israël. En daar kreeg hij visioenen als profeet over Juda, dat wil zeggen de Joodse staat, en over Jeruzalem. Hij werd op de hoogte gehouden door de Heer als profeet, maar ook door boodschappers trouwens vanuit Jeruzalem, van de gang van zaken in Jeruzalem. En dat liep uit op de totale verwoesting van Jeruzalem. Dat ging dus aan de tien stammen in de zogeheten Assyrische ballingschap niet voorbij. Het werd hen verteld. Heb je dat? Iemand zei, ja, maar we hebben van die tien stammen toch nooit meer wat gehoord. Dan zeg ik, nou, hoe komen de Joden dan aan het boek Judith? En Tobias? Apocryfe boeken, die vroeger zelfs in één band met de Bijbel zaten. Ze hebben geschiedenissen die zich afspelen onder de tien stammen van Israël. Ik bedoel, ze zijn niet van de aardbodem verdwenen. Ze zijn net eerder in Israël verdwenen, maar niet van de aardbodem. En 500 kilometer reizen, ja, hoor eens, als je van Samaria naar het land der Meden kunt reizen, omdat je gedeporteerd wordt, dan mag het toch niet zo moeilijk zijn om van daaruit weer 500 kilometer te overbruggen naar Babel. Je doet er een paar dagen over met de roeiboot. Dat kan, ja, misschien ook, weet ik het. Lopend. Die legers kwamen toch ook van Assur naar Samaria om het in te nemen? Waarom niet? Bovendien, wij hebben dit boek. En Ezechiël wordt op de hoogte gehouden van hoe het staat met de aanwezigheid van de Heer in Jeruzalem. Met de bemoeienis van de Heer met de gang van zaken in Jeruzalem. En dus ziet hij vanaf hoofdstuk 1 of zo, ziet hij in een visioen de heerlijkheid des Heeren uitgebeeld. Een ingewikkeld visioen met een uitspansel en met enige cherubim, dan weet u wat dat is. Cherubim. Gerubs. En met rupsbanden, geloof ik. Maar ja, wat moet je, ik heb geprobeerd het uit te tekenen, maar mij lukt het niet. Daaronder was een rat in een rat. En die draaide elke willekeurige kant op. Ze konden links, rechts, voor, achter en wat er maar was, alle kanten om. Maar het heet de heerlijkheid des Heren. Dus dat is wat het uitbeeld, de heerlijkheid des Heren. En cherubim zijn sowieso volgens Hebreeën 9 de cherubijnen der heerlijkheid. En cherub is trouwens een anagram van Begoor. En de, van de rivier, Gebar. Het zijn dezelfde letters, andere volgorde. Maar ze staan voor hetzelfde, heerlijkheid. Nou, en wat Ezechiël dan uiteindelijk ziet, om het verhaal kort te maken, een laatste keer ziet hij die heerlijkheid des Heren in, weliswaar in Jeruzalem. En daarmee van alles wat in Jeruzalem gebeurt. Daar, nogmaals, daar was hij niet. Hij was honderden kilometers verderop ergens anders. In de zogeheten Assyrische ballingschap. Maar hij zag in een visioen Jeruzalem. En hij zag bij gelegenheid in vers 22. Toen hieven de cherubs, cherubim. Toen hieven de cherubs hun vleugelen op en raderen tegenover hen. En namelijk de heerlijkheid des Gods van Israël was over hen van boven. En de heerlijkheid des Heren, dat complete visioen, dat ding. De heerlijkheid des Heren rees op van het midden der stad, Jeruzalem. Nog een keer in een visioen. En stond, dan wel bleef staan. En stond op de berg die tegen het oosten der stad is. En straks lees ik Zacharia misschien nog een keer, als ik me de tijd gun. En dan staat er, het is de berg die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. Want oosten betekent voor en voor betekent oosten. En hier is het die tegen het oosten der stad is. Daar zag hij de heerlijkheid des Heren staan, kwam uit de stad en zette zich op de Olijfberg. Zie het voor je. Vanaf het Tempelplein, denk even niet aan de Dome of the Rock, maar ja, dat doet hij nou natuurlijk. Maar denk even, zeg toch, denk maar even niet aan de Dome of the Rock met die gouden koepel. Maar goed, maar Tempelberg, Tempel, en van daaruit dus hier de heerlijkheid des Heren oprijzen, gaat over het Kedrondal heen en zet zich op de volgende berg. En er stond nog niet een Russische toren. Nou ja, in een visioen allemaal. Het was niet werkelijk, het was een visioen. Zie? En dat was het dan. Einde van het visioen. Met andere woorden, de heerlijkheid des Heren is het laatst gezien op de Olijfberg. En toen zeiden twee mannen, maar hij zal wederkeren. Want dan sluit ik het maar even kort. Dat heet schrift met schrift vergelijken namelijk. Natuurlijk wat Ezechiël ziet is dat de Heer zich verwijdert uit Jeruzalem. En dat Jeruzalem zou vallen, zou ingenomen worden. Uiteindelijk voor de derde keer door de Babyloniërs. Gevolgd door een totale verwoesting. En een wegvoering ook van het laatste overblijfseltje wat er nog was in de laatste dagen van Jeremia. In Jeruzalem. Natuurlijk zag hij dat, maar waarom staat er dan niet gewoon en de heerlijkheid des Heren rees op uit het midden van de stad en verdween uit het gezicht? Of die heb ik daarna niet meer gezien. Maar waarom staat er dan, maar hij stond op de Olijfberg? En het antwoord is, omdat het niet alleen ging hier over de verwoesting van Jeruzalem in het verleden en het eind van de Joodse staat vanwege de Babylonische ballingschap en wat ermee samenhing. Maar het is een tussensprong, want hij springt nog een keer verder deze profetie, zoals vele profetieën, maakt nog een sprong, namelijk naar de eerste komst van Christus, om zo te zeggen, de verheerlijkte Christus, wiens heerlijkheid wij hebben aanschouwd als des enige geborene van de Vader. Johannes 1, vers 14. Die heerlijkheid des Heer, een verheerlijkte Christus, is het laatst gezien op de Olijfberg. Dat was het. En daar houdt de camera op en nou is het onderwerp uit beeld, om zo te zeggen. En wat doe je dan als cameraman? Niks, dan wacht je op instructies via je oortje, want het heet een oortje. het ding praten. Dus, maar waarom ze het oortje noemen? Dat, nou ja. Die hebben ze een oortje in, dat zie je toch met die lui, een oortje in. En dan zegt zo'n regisseur wat je dan doen moet. En als hij niks zegt, dan laat je gewoon die camera zo staan en lopen. En er gebeurt dan niks. En wij kijken nu nog steeds naar die Olijfberg. En dan laten ze je zien. Ja, hier hebben ze voet tot laatst gestaan. Ze hebben een afdruk gemaakt in het cement of wat ze maar gedaan. Weet ik veel. Ik vind het wel grappig. Nee, het klopt natuurlijk niet, maar dat doet er toch niet toe. Het is functioneel. Want de bezoekers daar worden erbij bepaald dat vandaar de Heer opvoert in hemel. En als zo'n meestal volstrekt ongelovige gids dan ook nog de moeite neemt om zijn zakbijbeltje te pakken. Bij de bekende, die hebben maar een paar hoofdstukken in de Bijbel die ze kennen, maar dat geeft niet. Dan zoeken ze Handelingen 1. En als het helemaal lezen staat, lezen ze voor: deze Jezus zal al zo wederkeren. En dan zijn ze stok ongelovig. Als jij een christen bent, dan verdienen ze je wel hoor, ze lezen het wel voor. Dankzij, wat zie je daar? Nou, hier is het een hemelgevaren. Oh ja? Ja, staat hier in de Bijbel, lees maar. En dan, wie leest het even? Of ze lezen het zelf. En dan, hij zal al zo wederkeren. Ik vind het wel mooi. Dan maak je zo'n ding dus. Dan zet je er een toren bij desnoods. Nou ja. Maar zo is het. En dat is wat Ezechiël te zien kreeg. Maar de aardigheid ervan is dat het visioen gezien werd. Nee, niet onder de Joden in de Babylonische ballingschap, maar onder de 10 stammen van Israël in hun zogenaamde Assyrische ballingschap. Niet via Daniel of Jeremia, maar via Ezechiël. Want het zijn met name de 10 stammen die ermee van doen hebben. Dat is niet Jeruzalem, maar daarbuiten. Degenen die weggevoerd zijn, die geacht worden dood te zijn. In de Kidron of in de Araba of in de Jordaan of wat het maar was. Zogenaamd verdwenen en verloren enzovoorts. Nee. En de Heer zelf is ook niet verdwenen of verloren. Wij kijken tegen een lege plek op de Olijfberg. Maar als wij goed kijken, zien wij daar nog wel meer. En op termijn zal, en dat wordt de laatste plaats in het Oude Testament waar de term voorkomt, want het zijn er maar een paar. Uiteindelijk zal de Heer Zacharia 14 daar zijn voeten zetten. En dat ik hem opzoek is, nou, voor u waarschijnlijk niet. Het probleem is dat ik toch altijd preek voor eigen parochie. Grotendeels althans, heet dat. Maar dat is omdat men in het algemeen nog wel weet dat de Heer zal komen op de Olijfberg. Ik heb ooit iemand gesproken die zei, de Heer komt op de berg Karmel. Zal ik u niet uitleggen waar dat nu weer vandaan komt en wat daar de achtergrond van is. Maar de Heer komt op de berg Karmel. Maar je ruikt eraan dat ze donders goed weten dat er ergens staat is op de Olijfberg. Maar ze willen je wat anders vertellen. Ze willen interessant doen. Kijk eens wat ik bedacht, of wat wij bedacht hebben. De Karmel. Vandaar dat die, hoe heet die lui die daar zitten? Haifa, hè? De Bahai. Ja, zitten daar. Ik geloof dat die dat ook leren trouwens, hoor. Dat hij komt op de Karmel. Daarom staat dus een geweldig bouwwerk. En vooral die tuin daarvoor. Man, ziet dat er fraai uit. Dan denk ik altijd, wie betaalt dat? Trump? Nou ja, zal van Amazon zijn of zo. Weet je veel. Maar dat doet er nou niet toe. Maar dan nog, dat beweren ze ook omdat ze weten dat de Bijbel leert dat hij komt op de Olijfberg. Dat weet iedereen. Maar gek, als je in Nijkerk zegt dat bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt, dan schijnt het wel of ze daar nog nooit van gehoord hebben. Maar het staat er in één adem. Nou ja, dan moet ik eerst even diep ademhalen en snel lezen, maar dan staat er in één adem. Dat de dag komt dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Want ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem, zegt de Heer. In de dag des Heren uiteraard. De dag komt den Heren. En de stad zal ingenomen en de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden en de helft der stad zal uitgaan. Dat wil zeggen een deel van de stad zal uitgaan in de gevangenis en het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden. Er is dus een overblijfsel, zoals altijd trouwens. En dan, en de Heere zal uittrekken, hij zal strijden tegen die heidenen gelijk ten dagen als hij gestreden heeft, ten dagen des strijds. Dat wil zeggen, het is de Heer die de heidenen verzamelt tegen Jeruzalem, dat dan ingenomen en verwoest wordt, geschonden wordt. Maar het is diezelfde Heer die zich vervolgens keert tegen die heidenen, maar dan is Jeruzalem al ingenomen. Denk niet dat hier staat dat het allemaal niet doorgaat omdat de Heer bij tijds verschijnt om de ondergang van Jeruzalem tegen te houden. En hou in gedachten Lucas 19. Je staat aan de afgang des Olijfbergs, je kijkt op de stad en zegt, de stad zal verwoest worden, hier zal niet steen op steen gelaten worden. En Jezus weende over de stad. Maar dat is een plaatje van zijn wederkomst. Dan staat hij weer op de Olijfberg. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan heeft hij niet de mededeling, de stad zal verwoest worden. Maar hij kijkt naar een stad die verwoest wordt. Terwijl een overblijfsel uit de stad komt. En vlucht naar de Olijfberg. Ja, dat kan niet anders, je kan geen andere kant op. Naar het oosten namelijk. Dat is maar. Zijn voeten, die van de Heer zelf, zullen te dien dagen, als de dag des Heren aanbreekt, uit vers 1. Zijn voeten zullen te dien dagen, de dag dat Jeruzalem verwoest wordt, zullen te dien dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, die tegen Jeruzalem ligt, tegen het oosten van Jeruzalem ligt, wat het maar was, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten. En de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden. Naar het oosten en naar het westen, dat is de scheur, die loopt naar oost en west. Heb je dat? Zodat een zeer grote vallei zal zijn. Niet maar een scheur, een breuk, maar er ontstaat een dal. Of dat kan zo, ja, dat kan. Gaat hij weer. Dit is aardbevingsgebied. Er zijn elke dag aardbevingen in Jeruzalem, Olijfberg, in dat hele gebied. Omdat het gebied grenst aan de Syrisch-Afrikaanse slenk, de Araba. Vandaar dat de weg van de Olijfberg recht naar beneden loopt tot aan Jericho en dus tot aan de Jordaan, dan wel tot aan de Dode Zee aan toe. Dat is het diepste punt. En vandaar dat daar de Jordaan loopt. En de Dode Zee ligt, enzovoort. Het is aardbevingsgebied. Het is de grote slenk. De grote Syrisch-Afrikaanse slenk. Waarbij een heel stuk land, om zo te zeggen, een breed stuk land, in zijn geheel naar beneden gezakt is. Inclusief het meer van Galilea en nog verder naar het noorden. En het meer van Galilea ligt al 200 meter onder zeeniveau. En dan naar het zuiden toe kom je bij de Dode Zee, voorbij Jericho eerst, en dan de Dode Zee. En dan ben je al 400 meter beneden de zeespiegel. En dan heb je de Dode Zee, die schijnt ook nog een paar honderd meter diep te zijn. Heb je dat nog? Een enorme diepte, het heet niet voor niks dood. Graf, Araba, Dode Zee. Dat is wat het is. Dus aardbevingen genoeg. En waarom zou er niet in de Olijfberg ook zo'n slenk ontstaan? En slenk, dat wil zeggen, dat zijn twee breuken in de aardkorst. En het gebied tussen die twee breuken is naar beneden gezakt. Vandaar dat je in het Jordaandal links en rechts tegen bergen opkijkt. Tamelijk steil. En vandaar de tamelijk steile weg vanuit het Jordaandal omhoog tot op de Olijfberg. Heb je dat nog? Dat is een slenk. Nou, zoiets gaat er ontstaan in de Olijfberg. Ik denk dat de Russische toren dan sneuvelt. Hè? En de Hemelvaartskapel en wat het maar was. Misschien ook net niet, misschien blijft het net aan de rand staan of zo. Weet je veel. Maar dat er een doorgang ontstaat waardoor men zo zonder meer door kan lopen. Ja, dan is het dus niet een kloof, maar dan is het inderdaad een slenk, heet het dan, met twee breuklijnen. Waarom ook niet. En die loopt, die kloof, die loopt dus van west naar oost. Of als u wilt, van oost naar west. Maar de mensen die erdoor gaan, lopen inderdaad van west naar oost. Jeruzalem uit. Langs Gethsemane, als het er nog staat. Dat is de rechte weg, hè? Rechteruit, hè. Gewoon een liniaaltje erlangs. Jeruzalem, Stefanuspoort. Ook even naar het tempelplein, de dichtgemetselde poort, wat maakt hem uit. Daar rechter doorheen kom je door Gethsemane en dan de opgang der olijven. De Heer Jezus en zijn discipelen liepen dus die route. Van David in de tijd toen hij voor Absalom moest vluchten. Nee, er zijn heel wat redenen waarom de Heer daar zijn emoties niet onder controle heeft. Nou ja. Niet onder controle. Nee. Hij weende. Daar. In Gethsemane toen hij moest vluchten. Hij moet ook geweten hebben. Dit is waar mijn voorvader David, wiens erfgenaam ik ben, de stad moest verlaten voor Absalom. Het is wel mijn volk, maar ze moeten mij niet. Ze hebben liever een oud verbond, de bediening des doods, dan de bediening des levens. En David ging de berg op, al wenende, staat er. Voortgaande en wenende. Implicerend de hele weg. En als de Heer bij de zogenaamde intocht komt van de andere kant, hij ziet de stad, staat hij bovenaan die route. En bovendien in de wetenschap dat hij er ooit weer zal staan op dezelfde plek. Wanneer daadwerkelijk Jeruzalem verwoest zal worden. En dat is dan al de tweede keer vanaf dat hij dat daar zegt. Eén keer door de Romeinen, daarna in de toekomst alsnog door Gog en Magog en zijn benden, heet dat. Begrijp je wel? Dat is de situatie waarin men zich bevindt. En dan staat er, dan zult gij vlieden, vers 5, door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal. Dat klopt, we doen ook altijd ons best om bij onze reizen die route te volgen. Dat is strikt genomen vanuit Jeruzalem de Olijfberg over naar beneden. Soms heb je daar op een gegeven moment een uitzicht. En dan kijk je inderdaad regelrecht naar de Dode Zee. Als het helder weer is, als het weer mee zit, kijk je van de Olijfberg gewoon naar de Dode Zee. Over de zogeheten woestijn van Judea heen. Althans, dat is een stuk ervan. Kijk je overheen naar beneden. Dat is het. Jordaandal komt uit in de Dode Zee. En ik zeg dan altijd laconiek, ja, en dan moet je rechtsaf. Ja, rechtsaf, naar het zuiden. En dan volg je gewoon de weg. En dan zie je vanzelf aan je linkerhand een keer, dan is de Dode Zee al lang weer achter de rug. Heb je rechts Masada gehad en Engedi. En zo. Maar dan krijg je vanzelf aan je linkerhand op een gegeven moment het moskeetje van Aaron. Op Jebel Harun. Nou, het heet Jebel Harun. Ik vind het prima hoor, de berg van Aaron. Maar het was natuurlijk de berg van Eleazar. Het is het graf, de dood en het graf van Aaron. Maar het is het begin van de indiensttreding van Eleazar. De tweede hoge priester. En Eleazar in het Grieks is Lazarus. En wat was daar ook alweer mee? Die was dood. En die stond op uit de dood. En waar was dat ook alweer? Op de Olijfberg. Dat is de berg van Lazarus. Heb je dat nog? De route, vluchtroute hier, Zacharia, is dus van de berg van Lazarus naar de berg van Lazarus. Van de ene berg van Lazarus naar de andere. Het is een en al Eliezer, Eliazar wat de klok slaat. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Heb je dat nog? Want daar verderop aan de linkerkant bij het moskeetje, dat is op Jebel Harun. Daar moet je dus linksaf de bergen in. Dan kom je onderlangs die berg langs. Dan kom je trouwens langs het slangenmonument. die ook een verwijzing is naar het priesterschap, naar de ordening van Melchizedek. De verhoogde slang, namelijk. Dus hoog. Kijk zo naar boven toe. Als je erop staat, dan. Oké, dan brengen ze je wel naar boven. Maar, doe maar. Maar het is hoog dat je dat weet. Het is historisch daar. En dan kom je een eindje verder links aanhouden en dan kom je in Petra. De gereserveerde plaats in de woestijn waarover hier gesproken wordt. Want het heet Azal, dat is een gereserveerde plaats, hier in vers 5. En in Openbaring 12 heet het, de vrouw vluchtte naar de woestijn waar ze een plaats had haar van God bereid. Dat is Petra, dan wel Sela, of hoe het maar heet, in Theman, in Zuiderland. Het Zuiderland, ja. Theman, dan wel in Paran, want zo heet het gebergte. En het is het gebied van Seir en de plaats heet Sela. In Hebreeuws en in Arabisch. En wij noemen het Petra in het Grieks. Daar. Heb je dat nog? Want daar zal het overblijfsel van Israël verzameld worden. En ik roep altijd meteen erachteraan. Ik ben er zelf van overtuigd, persoonlijk. Ik ben er zelf van overtuigd dat de Heer daar zijn opwachting zal maken op Jebel Harun. Aan het verzamelde overblijfsel in de woestijn. En dat ze hem dan eens goed bekijken. En dan zeggen met de woorden uit Zacharia 13. Wat zijn deze wonden in uw handen? Dat heb ik hier voor me liggen dus. Hè? Zacharia 14, Zacharia 13, vers 6. Wat zijn deze wonden in uw handen? Als ze Jeruzalem uit moeten vluchten via de gescheurde Olijfberg, dus met aardbeving en alles, hebben ze daar heus geen tijd of gelegenheid voor. Het is wegwezen. Naar de woestijn. En daarna verschijnt de Heer daar aan hen. En dan zullen zij zien wie zij doorstoken hebben. Dan zullen zij zien de Zoon des Mensen verhoogd. Want de Zoon des Mensen moet verhoogd worden gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. En daaraan herinnert het slangenmonument, dat verbijsterend oud is. Men heeft geen idee hoe oud het is. Wij wel. Ja, de geschiedenis stamt uit Mozes. En voor zover ik er iets van begrepen heb, is het Salomo geweest die links en rechts gedenktekenen heeft opgericht. Zoals bij de doortocht door de Schelfzee, bij Nuweiba. Aan beide kanten trouwens van de Golf van Aqaba. En ik denk ook dat slangenmonument daarboven, niemand weet wat het is, geen inscriptie bij niks. En dat is het dan. Maar het is een historisch punt, om zo te zeggen. En via de monumenten, symboliek. Zo zal dat gaan. Zie? Dus er blijft bij Olijfberg. Daarmee heb ik meteen de geschiedenis van Lazarus geïntroduceerd. Lazarus als het type van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Die geen thuis heeft in Jeruzalem, Lazarus, maar op de Olijfberg. Maar daarover meer in een volgende zitting.